Als wij dan onze subsidies steken als overheid, dan zou ik zeggen, kies dan de ASML's van de toekomst. En zorg ook dat je voor dat soort innovatieve bedrijven heel interessant bent.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Ik denk echt dat er heel veel innovatiekracht is. En dan moeten we daar juist ook voor zorgen dat zij daar snel mee aan de slag kunnen. En niet belemmerd worden door regels of geen business case daarin zien door hoge kosten. Wat dat betreft moeten we bedrijven vooral de ruimte geven om echt aan de slag te gaan met al die innovaties die hier worden gemaakt.
Co-host vandaag is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken wij actuele en urgente ondernemersthema's met politici. En wat maken ze waar van hun beloften of blijft het bij Haagse Bluff? We gaan het vandaag hebben over vergroening van de industrie. En we spreken dat met Ilana Rodekerk, Tweede Kamerlid voor D66.
Hoe groen ben je zelf eigenlijk?
Nou, ik...
Eerlijk zeggen?
Ja, nou eigenlijk best wel groen denk ik als ik er zo over nadenk. Dus we hebben zonnepanelen, elektrische auto. We gaan eigenlijk bijna altijd met de trein naar Den Haag. Dus ik probeer wel degelijk groen te zijn. Ook niet compleet. Ik eet wel eens vlees. Ik ben een beetje flexitariër ben ik daarin. Maar ik probeer wel ook een beetje practice what you preach.
Je hebt twee kleine kinderen. Je hebt er eentje van 4 en je hebt er eentje van 1. Is groen en duurzaamheid, is dat een core value in de opvoeding?
Nou, ik betrap me er wel eens op. Mijn zoontje die kon al best wel snel elektriciteit uitspreken. En die vertelt daar dan soms ook over aan bijvoorbeeld zijn zwemleraar. Begon hij een heel verhaal over elektriciteit. Dus ik denk wel dat hij wat meekrijgt ook thuis.
Heel goed. Nou, nog leren spellen. Elektriciteit heeft me altijd heel lang gekost om dat goed te spellen.
Dat duurt nog even, denk ik.
Maar ben je ook zo iemand die andere mensen dan erop wijst? Van, dat kan groener, dat kan...
Nou, in de Kamer wijs ik wel, denk vooral de minister en het kabinet erop dat het groener kan. Maar ik vind verder wel, en daar ben ik ook wel in D66 in, dat iedereen daar zijn eigen keuze in heeft en moet maken. Maar wel dat we de duurzame opties moeten stimuleren en ook goedkoper moeten maken dan de minder duurzame opties. Zodat het ook tot dit gedrag leidt.
Dus op verjaardagen aan bij de kerstdiners, dan zit je niet de rest van de familie vliegschaamte aan te praten of
nee,
zo?
Nee, ik ben dan ook gewoon heel gezellig erbij.
Oké, ja, vergroening van de industrie. Waar hebben we dat dan eigenlijk over?
Het gaat erom dat we een grote omschakeling moeten maken met z'n allen. En dat we ook ondernemers en bedrijven daar ook kans willen bieden. Ik denk dat ze ook zelf dat heel erg doorhebben. Als je kijkt naar Europese investeringen, 30% van de investeringen of de economische groei van Europa kwam door investeringen in de energietransitie. Dus daar liggen ook enorme kansen. En het zou zo mooi zijn als we ook bedrijven daarin niet te veel voor de voeten werpen, maar vooral een duidelijke koers ook geven waar zij op af kunnen gaan. En daarvoor is ook stabiel kabinetsbeleid nodig. En dat mis hier nog wel eens. Mm-hmm. En als D66 zet ik me daarvoor in om te zorgen dat bedrijven kunnen verduurzamen en dat we hen daarin helpen.
Oké, dat praten we zo meteen verder over wat de rol van het kabinet is. Misschien ook wel Brussel. Maar toch nog strakker. Vergroening van de industrie. Je zegt investeren in de energietransitie. Dat is één deel van de vergroening van de industrie. Maar dat is toch niet het hele verhaal, toch? Het gaat ook over uitstoot. Het gaat over innovatieve producten. Wat vergroening
recyclen,
van de
grondstoffen.
Circulariteit.
Zeker.
Zeker. Ja, dat is het belangrijke. Kijk, een groot deel is natuurlijk het beperken van de uitstoot. En zorgen dat wij klimaatneutraal worden. Als mijn zoontjes 18 zijn. Om te zorgen dat we dan hen als eerste duurzame generatie hebben. Dat is wel de stip op de horizon. Er hoort ook bij dat er veel meer circulair moet worden. Dat is iets waar we nog ook heel veel stappen in te maken hebben. Dat we ook bij het ontwerpen van producten bijvoorbeeld al over die circulariteit nadenken. Maar ook dus dat we bedrijven stimuleren om die groene economie voor elkaar te krijgen.
Er zijn natuurlijk heel veel plannen al. Ook uit het bedrijfsleven hoorde dat ook wel. Ik heb het nog even opgezocht en dan wordt altijd gezegd dat... Nou, er zijn dus 100 duurzame projecten en investeringsplannen die klaar liggen bij de 20 grootste bedrijven in Nederland. Maar dan lopen ze tegen van alles en nog wat aan. Hè. Dat is natuurlijk, zal maar zeggen, onze kant van het verhaal. Een van de belangrijke dingen is energie. Deels is dat de infrastructuur die er nog niet ligt om de nieuwe energie te vervoeren, te gebruiken, binnen te halen. Een andere kant is ook netcongestie. Dat er helemaal geen aansluiting mogelijk is op het op een net. Dus ja, als je wilt elektrificeren is dat natuurlijk hartstikke goed. Totdat je nergens hebt om je stekker in te steken, zal ik maar zeggen. Wat kan daarin gebeuren om dat allemaal een beetje een slinger te geven?
Ja, het gaat zowel om uitvoering op de korte termijn als ook echt die omschakeling naar duurzame energie. En ik hoor dit ook. Dus ik was laatst op bezoek bij Alco Energy, een bioraffinaderij die enorm met verduurzaming bezig is. En die zeiden ook, ja, eigenlijk wat wij hier nodig hebben is gewoon een windmolen op dit terrein. Maar om dat voor elkaar te krijgen, dat was echt heel ingewikkeld. En toen kwamen ze in allerlei procedures terecht met ook ministerie. Ja, en we moeten dus dit soort bedrijven die ook echt laten zien dat ze voorop willen lopen, dat ze willen verduurzamen, moeten we helpen en niet regels in de weg leggen. En daarbij is natuurlijk ook een groot punt is die energieprijzen.
Ja,
want op dit moment zijn de prijzen in Nederland vele malen hoger dan in buurlanden zoals Frankrijk en Duitsland. Maar ook Europees gezien hebben wij 2 tot 3 keer zo hoge prijzen als bijvoorbeeld in de VS. En ja, hier is dus heel belangrijk dat we ook echt zorgen voor concurrentiekracht. En dat we die prijzen omlaag brengen ook voor dit soort industrieën.
En hoe gaan we dat doen?
Daar is een Europees beleid wat mij betreft ook voor nodig. Het gaat erover dat we moeten investeren in schone technologieën en de clean tech industrie. Draghi heeft daar een rapport over uitgebracht in Europa. Die zegt we moeten 800 miljard aan investeringen hebben we nodig in Europa.
Mm-hmm.
Dus dat moet echt van de grond komen. En daar begint het ook mee. Ten tijde van deze podcast is ook de Clean Industrial Deal, als het goed is, uitgekomen.
Ja.
En daar verwachten wij ook wel veel van. Want het moet wel echt ook Europees. Zeker als je nu ziet wat er gebeurt met China, die enorm veel de markt overspoelt met allerlei producten. De VS die zich met protectionistische maatregelen nu daar ook inmengt. Ja, moeten we als Europa echt stevig zijn en ook echt een sterk economisch verhaal en een sterke markt creëren.
Maar goed, dat komt uit Europa. Dan komt natuurlijk van alles uit Europa. En daar ben jij natuurlijk hartstikke fan van als rechtgeaarde D66'er. Maar uiteindelijk moet er in Nederland natuurlijk wel wat gebeuren. Wat gaan wij dan doen in Nederland, wat jou betreft?
Ten eerste investeren. Dat doen we dat ook. Hè. Dus 25 miljard in 2023 geïnvesteerd in de energietransitie. Dus nou, het is ook echt een grote economische sector. Maar dat betekent ook dat er niet moet worden bezuinigd bijvoorbeeld op innovatie. Wat dit kabinet nu wel doet. Dat is heel erg zonde. Dus we moeten echt juist ook zorgen dat we het opleiden van mensen en innovatie voor ons verdienvermogen, dat we daarin investeren. Want je ziet dat die zonnepanelen die uit China komen, dat zijn gewoon echt ja, een beetje bulkgoederen. En waar wij als Nederland nou zo goed in zijn, is juist het ontwikkelen van ja, hele goede lichtgewicht zonnepanelen die bijvoorbeeld geïntegreerd kunnen zijn in bouwmaterialen, glas of gevels. En die echt mooi ook staan bijvoorbeeld, waarmee we dan nog meer daken kunnen bedekken. Weet je, dat is eigenlijk waar onze kracht ligt. Dus het is van belang dat we juist ook in die innovatie en in het onderwijs investeren.
Je gaf het net al eventjes aan, hè? China, om haar dat land weer te noemen, die dan onze markt overspoelt met spullen die misschien wat minder duurzaam gemaakt zijn. Ja, dat is natuurlijk lastig tegenop te concurreren als dat voor heel, heel weinig bij ons terechtkomt. Hoe zorgen we er nou voor dat er een duurzame markt ontstaat? Dus dat mensen ook, zal maar zeggen, die spullen ook voor willen betalen, maar dat ze überhaupt ook krijgen. Dus dat ze niet steeds de keuze hebben tussen of goed en duurzaam, maar niet te betalen. Uit China op onze markt gepland en heel goedkoop en heel slecht.
Ja.
Hoe zorgen we ervoor dat er een markt ontstaat voor die duurzame producten?
Ja, dat is heel belangrijk. En dat is ook iets wat we niet alleen als Nederland kunnen doen en wat we ook Europees moeten oppakken. Daar is al bijvoorbeeld aan de buitengrenzen van Europa zijn er al verplichtingen, bijvoorbeeld over het verrekenen van CO2-uitstoot bij het maken van producten, om te zorgen dat die dus dan een opslag krijgen. Er komt ook nieuwe regelgeving aan die gaat over verduurzaming van bedrijven en dat wij dus onze standaarden daar wel hoog in houden. Maar het zou ook iets moeten betekenen voor het bijvoorbeeld steunen van dit soort bedrijven. Als je kijkt naar afgelopen jaar, zijn er iets van 7 plastic recyclaars omgevallen. Ja, dat is ontzettend zonde, want dit waren juist bedrijven die met groene manier en de circulaire economie bezig waren. Ik had vragen ook daarover gesteld aan de winstpersoon. Wat mij betreft moet je dit dus stimuleren en is het heel erg zonde als je dit dan weer verliest. Dus dat betekent ook dat we daar heel goed op moeten letten en ook echt daar vanuit ook de overheid steun bij moeten doen.
Maar hadden we die 7 bedrijven overeind moeten houden? Had daar geld heen gemoeten vanuit Den Haag?
had gekund. Maar je moet dus ook kijken naar betere maatregelen om te voorkomen dat die virgin plastics uit China, dus het kan gaan over het normeren bijvoorbeeld binnen Europa van recyclebare plastic.
Belastingtarieven omhoog?
Nou, dat is dan weer, gaat dan wel weer wat ver. Wat
je hebt ook gezien dat je bijvoorbeeld een verplicht deel van de producten moet dan van circulaire grondstoffen Precies. kunnen komen of zo. Ja. Dat je zegt van anders kom je onze markt niet eens op. Daar ben je wel voorstander van.
Ja. Ja, ik denk dat dat nodig is.
Wat hebben bedrijven nodig, Pascal? Want dit gaat natuurlijk nu. Jij hebt het nu over die Chinese producten en wat we eraan kunnen doen om daarmee te kunnen concurreren. Het gaat natuurlijk niet alleen over die Chinese producten. Het gaat ook over de infrastructuur, zoals jij net al zei, die netcongestie. Zijn dat de belangrijkste punten? Waar zitten die bedrijven op te wachten? Je hoort natuurlijk heel vaak over het zwabberende overheidsbeleid. Ja. Ik bedoel, de zonnepanelen, isolatiematerialen. Dat gaat allemaal niet zo goed. Omdat je eigenlijk als bedrijf vaak niet weet van gaat dat over 10 jaar nog steeds zin hebben? We hadden het in de vorige aflevering met Ilana over dat windmolenpark op zee. Dat komt ook maar niet op gang. Want je voelt ook aan alles dat mensen denken van ja, we moeten een beetje oppassen. Want als ik daar nu geld in investeer, dan moet ik daar over 10, 20 jaar nog steeds geld mee kunnen verdienen. Is dat iets waar jullie tegenaan loopt? Of waar het bedrijfsleven tegenaan loopt?
Absoluut. Ja, nee, dat is helemaal goed samengevat. Kijk, waar het om gaat op dit moment is gewoon praktisch gezien hoge energieprijzen niet kunnen aansluiten op het net. Hè? Dus die netcongestie, ik vind het een verschrikkelijk woord, maar vooruit. Die markt voor duurzame producten maken. En dus inderdaad een duidelijk beleid. Ja, dat zijn wel de kernpunten, denk ik. Je moet niet hebben dat je, weet ik veel, in waterstof miljoenen gaat investeren. En dat er dan over een tijd gezegd wordt, ja, dat waterstof, dat doen we toch maar niet. Dat is natuurlijk niet.
Maar het is toch een beetje ook inherent aan ons politieke systeem. Ik bedoel, als D66 in het kabinet zit, dan hebben jullie eigen minister die hierover gaat. Ja, en nu doen jullie niet mee. Ja, dat is toch ook gewoon een beetje hoe het spelletje gespeeld wordt?
Nou ja, ik mag hopen dat het niet alleen D66 is die wil bijdragen aan die energietransitie en die groene economie van de toekomst. Omdat het daadwerkelijk ook geld oplevert. Ik bedoel, als je kijkt en je ziet dat zon- en windenergie op dit moment goedkoper is dan fossiel, dan zie je ook dat daar zeker een business case is en dat bedrijven hier ook heel veel mee kunnen verdienen. Maar die vragen dus wel om duidelijkheid. En wat ons betreft moet er dus ook een concreet stappenplan komen van deze minister Hermans om uiterlijk in 2040 CO2-neutraal te zijn. En moeten bedrijven daar ook veel meer duidelijkheid in krijgen? Maar moeten we ook Europees kijken van wat voor economie zijn we straks? En wat voor bedrijven horen daarbij? En niet bijvoorbeeld onze geld steken in bedrijven die daar minder in passen. Hè? Kijk naar bijvoorbeeld mesfabrikanten of de glastuinbouw. Die mogen er zijn. Maar als wij dan onze subsidies steken als overheid, dan zou ik zeggen, kies dan de ASML's van de toekomst. En zorg ook dat je voor dat soort innovatieve bedrijven heel interessant bent.
Je zei het net zelf al, hè? Eind februari komt er de Clean Industrial Deal, waar al een tijdje aan gewerkt wordt. Er is al van alles bekend daarover. Neem ons even mee naar waar dat nou precies over gaat.
Ja, dat gaat er dus over dat we die verduurzaming van de industrie voor elkaar willen krijgen. En wat mij betreft zijn daar 3 dingen van belang. Het eerste is dat we dus fors investeren in cleantech. En ik verwacht er ook echt wat van Europa. Om te zorgen dat wij ook echt concurreren met de VS, met China. En dat ons concurrentievermogen van Europa ook echt verbetert. Dus echt investeringen in schone energie, in wind, in zon, waterstof. Zorgen dat die markt echt van de grond komt. En ook dat er goede verbindingen zijn tussen de landen in Europa. Ten tweede moet het gaan over het opleiden voor de energietransitie en geld voor onderzoek en innovatie. Omdat dat ook is wat Europa denk ik sterk maakt, ook in de economie van de toekomst. En dat we daar echt in moeten investeren. En ten derde moet het gaan over ook Europees kijken van als we groen staal willen hebben en we willen zelfvoorzienend zijn, denk dat het ook nodig is in deze geopolitieke onrust en spanningen. Dat we zorgen dat we ook veilig zijn en niet afhankelijk van Poetin voor Russisch gas. Is het ook belangrijk dat we kijken, oké, als we die activiteit willen, de economische activiteit, waar doen we dat dan? Dus nou, zo'n groen staalfabriek, doen we dat dan in de IJmond? Op zich gunstig, daar aan het water. Tata Steel bijvoorbeeld. Of doen we dat in Spanje, waar er veel zonne-energie te vinden is? Of in Scandinavische landen, Zweden, waar je veel waterkracht hebt? Nou, dat soort afwegingen, daar verwacht ik echt meer van Europa. Dat we dat ook veel meer Europees aanpakken. Omdat we dan gewoon vele malen sterker staan.
Dus Europa gaat gewoon besluiten of we Tata Steel moeten verhuizen?
Nou, zover gaat het nu nog niet. Ik denk dat het goed is als we wel met elkaar bekijken. Ja, hoeveel groen staal hebben we nodig als Europa? En waar kan het dan worden gefabriceerd? En daar strategisch met elkaar afwegingen over maken. En nogmaals, wat ons betreft kan het zeker ook in Nederland, in IJmond, omdat dat gunstige liggingen heeft. Bijvoorbeeld voor het materialen er naartoe brengen en de windkracht die ze daar kunnen gaan krijgen. En waterstof en die energiehaven, als dat allemaal lukt. Maar dat die afweging nooit wordt gemaakt, dat is wat mij betreft wel een gebrek. Het is wel nodig dat we op deze manier gaan kijken naar hoe we onze grondstoffen en onze productie inrichten in Europa.
Wat verwacht je eigenlijk van het bedrijfsleven?
Nou, ik merk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld onlangs de Rotterdamse haven. Die geeft aan, wij zijn gewoon op dit moment aan het krimpen. We verliezen industrie aan het buitenland. Omdat in Nederland bijvoorbeeld de energieprijzen te hoog zijn. We zullen veel netcongestie hebben. Dus bedrijven die geven aan, kom met duidelijk kabinetsbeleid. En wij willen wel die kant op. En wij willen graag weten waar we aan toe zijn en waar we aan moeten voldoen. En dan zien ze daar ook wel degelijk verdienvermogen. Dus ja, wat verwacht ik van bedrijven? Ik verwacht dat zij gewoon doorgaan met de verduurzaming van de industrie, met die energietransitie, omdat er ook heel veel winstkansen liggen. En daarvoor hebben zij nodig dat de overheid hen ook duidelijke kaders meegeeft. En op die manier weet ik zeker dat we ook bij die duurzame toekomst uit kunnen komen.
Ja, oké. Dus jezelf verlangt van het bedrijfsleven. Wees vooral innovatief. Kom met toffe, creatieve ideeën.
Ja.
Want ik was voor een andere podcast laatst op stap. En toen ging het over de 900.000 woningen die we in Nederland moeten gaan bouwen. En toen was ik op bezoek bij een paar projectontwikkelaars. Die willen met duurzaam hout optoppen, heet dat. Kennelijk zijn er in die steden allemaal plekken waar je nog de hoogte in kan. En dat kan met duurzaam hout. En daar liggen echt de meest waanzinnige plannen liggen daar klaar. Om en iets te doen aan die woningnood. En om dat op een duurzame manier te doen. Ook nog eens een keer hout dat ook nog eens uit Nederland komt. Dus dat is een drie vliegen in één klap. Die ondernemers die staan te springen. Alleen die zeggen wel, ja, vergunningen, gedoe, bestemmingsplannen. Dus er zit ergens, loopt het vast.
Ja, ik denk echt dat er heel veel innovatiekracht is. En ik heb ook inderdaad in Amsterdam voor een enorm grote flatgebouw van hout gemaakt gestaan. En dan denk je, ja, wat tof dat we dit kunnen maken. En dan moeten we daar juist ook voor zorgen dat zij daar snel mee aan de slag kunnen. En niet belemmerd worden door regels. Of geen business case daarin zien door hoge kosten. Ja, dat is waar zij de overheid bij nodig hebben. En wat dat betreft moeten we bedrijven vooral de ruimte geven om echt aan de slag te gaan met al die innovaties die hier worden gemaakt.
Ja, maar dat gaat dus over hoe gaan we als overheid die processen dan versnellen. En ik snap gewoon niet hoe dan. Want we hebben niet voor niks bestemmingsplannen en vergunningsprocedures.
Ja, we hebben een hele grote woningbouwopgave. Tegelijkertijd willen we ook verduurzamen. En dat zou hand in hand moeten kunnen gaan. Want aan beide kanten ligt er een enorme vraag. En zijn er ook heel veel bedrijven en ondernemers die hierop inzetten. En ja, de crux is nou juist dat we ervoor gaan zorgen dat dat samenkomt. En dat is wat mij betreft ook de groene economie waar we naartoe moeten.
Ik wil niet zeuren hoor, Pascal, maar ik ga het toch doen hoor.
Zeker.
Ik moet ook gelijk denken, het gaat natuurlijk over Europa. Er komen natuurlijk allerlei wensen vanuit Europa dat bedrijven verslag moeten doen van hun duurzame ambities.
De bekende CSRD's.
En ik hoorde jou in een van die vorige afleveringen zeggen dat er gewoon bedrijven zijn die gewoon mensen in dienst moeten hebben om gewoon überhaupt te verzorgen, gewoon 40 uur per week betalen om te zorgen dat we compliant zijn. Ja, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?
Nee, zeker.
Kost alleen maar geld en tijd.
Ja, dus
regeltjes uit Brussel.
Ja, uit Brussel, maar ook wel uit Nederland. Dus ik denk, Europees gezien moet die regelgeving echt veel strakker. En die verschillen in regelgeving tussen lidstaten, daar moeten we vanaf. Dat moet veel beter worden gestroomlijnd. Maar ook nationaal gezien zie je dat wanneer er een nieuw energiestation moet worden aangelegd, dan zijn ze 2 jaar bezig met het ontwerp en 8 jaar met de vergunningen. Nou, dat moet niet kunnen. Ja, en daar moet echt veel meer tempo achter. En moeten we ook zorgen dat we veel minder belemmerende regels opwerpen.
Ik las in een juliplan, juli van D66, voor de verduurzaming van de industrie, dat er veel geld en ondersteuning nodig is. Nou, dat vindt het bedrijfsleven natuurlijk fijn. Maar jullie werpen ook nog de vraag op welke bedrijven nodig zijn om onafhankelijk te blijven van landen als China. Daar hebben we net al een beetje aangeraakt. Ik lees alleen niet welke bedrijven of welke branches dat dan precies zijn. Kun je daar wat meer vertellen waar je dan op wil inzetten?
Ja, dus dat zijn de, nou laat ik zeggen, de ASML's van de toekomst. Dat is denk ik wat we sowieso voor ons zien. Ik denk dat de industrieclusters daar heel belangrijk in zijn, waar je zowel die duurzame energie, hè, van wind op zee en zon en waterstof laat samenkomen met de industrie die daarmee verduurzaamt en kan produceren. Maar het is ook de vraag, wat ik net eerder al aangaf, van welke industrie ga je dan vervolgens stimuleren als overheid? Dus waar leg je geld op bij? En dan zou ik kiezen voor de sectoren die we in de toekomst ook nodig hebben voor de zelfvoorziening van grondstoffen. Maar ook die industrieën die zeggen, wij willen echt overgaan op verduurzaming. Wat ik al aangaf, de mestfabrieken of de glastuinbouw lijkt me dan minder voor de hand liggend als sectoren die juist voor die innovatiekracht zorgen voor de duurzame producten die we straks nodig hebben.
En dan gaat het over tech, dan gaat het over windmolens, zonne-energie.
Precies.
Ik ben er natuurlijk in die zin mee eens dat het belangrijk is dat ook de industrie behouden blijft, ook voor Nederland. Ik denk ook belangrijk is dat de maakindustrie ook behouden blijft, want het moet natuurlijk niet zo zijn dat we hier verder helemaal niets meer maken. We moeten ook in eigen hand houden. En we hebben het er misschien heel even aangetipt hoor, maar kijk, ik denk dat het bedrijfsleven wil graag meewerken. We denken ook dat hè, het is niet alleen voor het klimaat, dat is ook inderdaad wat jij zegt. Er is ook gewoon geld te verdienen. De economie kan er ook op blijven draaien. Zijn absolute kansen. Ja, en het speelt nu inderdaad ook, en dat is wat ik wilde aanstippen. Het is geopolitiek te lastig om nu te denken van, oh, we kunnen wel straks weer bij China aankloppen of zoiets. We moeten dat zelf kunnen doen. Dus ik denk dat die boodschap ook wel heel, heel belangrijk is.
Ja, eens. Ja, uiteindelijk is het ook zo dat we onze kosten gewoon heel erg zien stijgen. Bijvoorbeeld mislukte oogsten zorgen ervoor dat de boodschappen in ons boodschappenkastje ontzettend duur zijn. Koffie wordt met vele malen duurder. Maar het gaat ook over veiligheid. Geen natte voeten of heftige overstromingen zoals in Valencia of bosbranden zoals in Los Angeles. En inderdaad over zelfvoorzienend zijn, ook qua energie. En niet afhankelijk van allerlei staten waar wij niet mee willen samenwerken.
Ik wil afsluiten nog even terugkomen op jouw kinderen. Dat wil zeggen, je had het over dat zij dan opgroeien misschien als de eerste klimaatneutrale generatie. Wat zei je, klimaat?
Ja, de eerste duurzame generatie.
Duurzame generatie, inderdaad, ja. Maar hoe ziet die wereld voor jouw kinderen dan uit?
Nou, ik denk uiteindelijk als je mensen vraagt hoe wil je dat de wereld er dan uitziet, komt het heel vaak op hetzelfde neer. Ze willen schone lucht. Ze zien het voor zich dat ze buiten zijn, dat ze te maken hebben met technologie, maar dan dat het niet de dominant is. En dat uiteindelijk kinderen gezond kunnen opgroeien. En dat is eigenlijk zo simpel. Ik denk dat iedereen dat wel voor zich ziet. Alleen de vraag hoe kom je daar, die is natuurlijk wat complexer. Maar ik denk dus wel heel goed voor ogen te houden dat dat is waar we naar streven. En dat is ook wel echt voor mij een hele grote drijfveer in dit werk.
Ilana Rodekerk, Tweede Kamerlid voor D66. Dankjewel.
Veel dank.
Dankjewel.
Hey Pascal.
Ja?
Waar kunnen onze luisteraars al die andere afleveringen met al die andere leuke politici terugluisteren?
Dat zijn allemaal hele leuke afleveringen.
Uiteraard.
En die zijn allemaal terug te luisteren in je favoriete podcast-app of op opinieblatforum.nl.
Dankjewel.
Dankjewel.